Lieve Zegarja-gemeente, ik heb weer het voorrecht om met jullie een preek voor te bereiden, door te spreken, te vertellen. Het is altijd super raar om dan in zo'n kantoortje te zitten, van mijn vader in dit geval, en dan jullie voor me te zien. Maar aan de andere kant lukt het ook altijd weer goed, want jullie zijn heel dicht bij mijn hart. En ook in mijn gedachten geniet ik enorm van alle verhalen over de vakantie. En we zitten nu eigenlijk aan het eind van de vakantie, of ik in ieder geval heel bewust. Mijn kinderen gaan natuurlijk nog naar school. Die hebben nog een weekje. En dan vanaf volgende week gaan zij lekker terug naar school of de dingen doen die ze mogen doen. En met die gedachte heb ik ook een preek voor vandaag voorbereid. Want ik was heel erg bezig met hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst? Hoe kijk je naar het komende jaar? Kijk je naar alle dingen die nog gaan gebeuren? En wat gaat jou daarin leiden? Wat gaat je daarin beïnvloeden? En ik ben ook heel erg bij mezelf bezig geweest. Van wat zijn mijn gedachten eigenlijk over het komende jaar? Waar baseer ik eigenlijk mijn oordelen op of mijn aannames op? En met een heel chic woord heet dat: welk paradigma heb jij? Daar wilde ik het eigenlijk met jullie over hebben. Over wat is jouw overtuiging en wat is jouw paradigma? Hoe jij naar het komende jaar kijkt en hoe jij keuzes gaat maken over hoe je vanuit de vakantie weer diep het leven induikt. En om je een beetje te helpen bij zo'n gedachte of zo'n term eigenlijk als paradigma. Nou, ik neem heel even een definitie met je door. En dan ga ik gewoon wat verder meer over vertellen hoor. Maar een paradigma is eigenlijk een stelsel of een model of een geheel van uitgangspunten of theorieën en opvattingen. Dus allerlei dingen die, zoals overtuigingen bijvoorbeeld, die eigenlijk in jezelf samenwerken als een soort lens, als een soort bril. En door die lens, door die bril, neem je informatie op en die orden je dan op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld als goed of fout, of handig of onhandig. Of je kunt er een waardering aan geven, wat ik net zei, hè? Het is goed voor je of het is fout voor je. En die lens of die bril, dus dat paradigma, bepaalt ook de aannames die je maakt of de vragen die je stelt. Bijvoorbeeld, een paradigma kan zijn, mijn kinderen zijn het belangrijkste in mijn leven. Nou, als ik dat als aanname heb, als ik dat als gedachte heb, dan bepaalt het natuurlijk heel veel keuzes die ik maak en ook heel veel dingen die op me afkomen. Als kinderen het allerbelangrijkste voor me zijn, maak ik daar bijvoorbeeld tijd voor? Of ga ik anders door de vakantie heen? Nou, als je goed nadenkt, heb je ook zo'n paradigma of zo'n lens of bril waarmee je naar je geloof kijkt of waarmee je naar God kijkt. En daar wilde ik eigenlijk aan de hand van mijn eigen bril en mijn eigen lens, dus mijn eigen paradigma, met jullie praten en kijken. Misschien kan ik jullie inspireren om bewuster na te denken over wat bepaalt mijn gedachten nou over God? Of wat bepaalt mijn gedachten nou over mijn geloof of over wat Jezus voor me heeft gedaan? Om dat een beetje te doen wil ik dat eigenlijk aan de hand van drie verschillende overtuigingen beschrijven die onderdeel uitmaken van mijn paradigma. En waarom drie? Nou ja, anders zit ik hier nog de hele dag. Want als je mij vraagt over hoe ik kijk naar God en wat mijn overtuigingen zijn over God, ja, dan kan ik wel door blijven gaan. En eigenlijk is dat ook hartstikke leuk om eens een keer te doen met je vrienden of met je partner en te zeggen: wat denk jij nou? Wat is jouw overtuiging nou als je naar God kijkt? Bijvoorbeeld, is God een vader voor jou? Wat is een vader dan? Maar mijn overtuigingen zijn net een beetje anders. En die loop ik alle drie met je door in deze preek. En dan sluit ik hem samen met je af. En hopelijk, wat ik net zei, inspireert het je of zet het je aan het denken of aan het praten of word je er blij van. Als ik op zoek ga naar mijn lens, naar mijn bril, dan kom ik de eerste overtuiging die daar onderdeel van uitmaakt al sinds mijn allervroegste jeugd tegen. Het is gebaseerd op een kinderboek. Eigenlijk vol tekeningen van kinderen uit de hele wereld. En die tekeningen gaan allemaal over: wat is God nou voor jou? En de titel van het boek was en is nog steeds: God is toch sterker. Nou, als je een beetje wat van mij kent, ik was me daar natuurlijk nog niet van bewust toen ik zo jong was, hou ik natuurlijk wel een beetje ook van stoere praat of uitgesproken praat. Nou, dit boek uit 1980, ja, toen was ik dus, toen ik hem kreeg, ongeveer zo oud als Naomi, mijn jongste kind nu. Dat is heel een soort van anker gebleven in mijn leven. Al die plaatjes die kinderen hadden over een soort heel authentieke, kwetsbare blik over God, wat God nou van me was. Met al die verhalen die kinderen kennen van David en Goliath bijvoorbeeld. En eigenlijk de samenvatting vond ik zo briljant, dat je uit al die kleine verhalen haalt: maar ja, God is toch sterker, want Hij heeft dit voor mij gedaan. Of kijk naar dat verhaal in de Bijbel. En dat anker is gebleven in mijn leven en is eigenlijk bijna een antwoord geworden op elke vorm van worsteling of vraag die ik tegenkwam. En een soort onmiddellijke fix. Een moment van weer rustig kunnen ademhalen. Als er iets heel spannends gebeurt, dat je denkt, hoe ga ik dit nou weer benaderen? Wat ga ik hiermee doen? Dan dacht ik, oh ja, God is toch sterker. Of als je daadwerkelijk in een worsteling zit of in een ruzie zit en je denkt, ik kom hier niet meer uit. God is toch sterker. Of als je wordt uitgedaagd. Als mensen je uitdagen of als mensen je prikkelen of irriteren. In mijn hele leven, vanaf dat jonge moment, weet ik, God is met mij en hij is toch sterker. En een heel duidelijk voorbeeld daarvan in dat jonge leven, van die overtuiging, een soort geloofsbouwer is dat altijd voor mij geweest, was toen ik meedeed aan het Nederlands kampioenschap ritmische sportgymnastiek. Nou, de mensen die mij kennen weten er wel iets van, dat ik vroeger veel gedanst heb. En dat ik ook meedeed in de selectie van RSG, zoals dat afgekort heet. En dat is een vorm van dans met een bal en een lint en een hoepel. Het is nog steeds een Olympische sport. Zware sport. Ik was ook heel veel mee aan het trainen. En als je aan het trainen bent in zo'n soort turnpakje met mensen die allemaal naar je kijken, dan is het ook best een enge sport. Want elke fout die je maakt wordt gezien. Ik had ook een hele strenge trainer en een strenge jury op wedstrijden. Dus toen ik heel jong was, zo'n jonge tienerjaren, dan is dat best heel erg spannend. En ik weet nog dat ik naar de Nederlands kampioenschappen mocht gaan. En ik dacht, ik kan dat niet, joh. Ik durf dat niet. Ik moet in mijn pakje met mijn bal onder mijn arm op die mat gaan staan. Mensen kijken naar me. Er komt een muziekje aan en alles wordt voor de rest stil. En iedereen kijkt naar mij. En er zijn zoveel fouten die je dan vervolgens kan maken. Dat verlamde me gewoon. En ik weet dat ik toen een tekst kreeg van mijn moeder de avond voordat ik er naartoe ging. En die kwam uit Hebreeën 13. Vers 5, maar vooral 6. En daarin gaat het heel erg over dat God je nooit zal afvallen en nooit zal verlaten. Eigenlijk gaat deze tekst ook over waardoor laat je je leven beheersen. En in vers 5 staat er dan, laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Dus wat God je geeft is goed, wat God je geeft is voldoende. Want hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. En dan vervolgens komt er naar vers 6, die kerntekst van mij toen, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Mensen kunnen mij helemaal niks doen. Ook al stond ik daar in mijn pakje op zo'n leeg veld en moest ik bekeken worden. Die mensen konden mij niks doen, want de Heer was bij mij. Hij zou me nooit afvallen, hij zou me nooit verlaten. En toen dacht ik meteen, God is toch sterker. Mensen kunnen mij niets doen. Hij is mijn helper. Hij is sterker. En dan staat er ook hartstikke glorieus in vers 8. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dan moet ik altijd denken aan dat lied dat we zingen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Die waarheid, die les, die jonge overtuiging die ik daar had, heeft mij dus niet alleen in mijn verleden geholpen en gesterkt, maar draagt mij nog steeds ook naar de toekomst. Hij is er. Dus wat hij nu voor mij heeft gedaan en wat hij vroeger voor mij heeft gedaan, ja, dat is er straks ook. Hij is toch sterker. Hij is nu sterker en hij is straks sterker. Dat is een fantastische overtuiging. En een tweede overtuiging die past bij dat hele paradigma, bij die lens waar we het over hebben gehad, die onderdeel is van mijn lens, van mijn toetsen of iets klopt of niet klopt, is de diepe wetenschap dat God goed is. Altijd. En God is good all the time. And all the time, God is good, zeggen we binnen Zacharia. En dan worden we dan automatisch met z'n allen ook een soort van blij van. Want we weten in ons hart resoneert dat het waarheid is. God is goed. Altijd. En ik droomde de afgelopen tijd ongelooflijk veel. Ik droomde over mensen. Ik had verwerkingsdromen. Ik had van allerlei dromen. En in een van mijn dromen moest ik zowel 's ochtends als 's middags spreken. 's ochtends voor een groep kinderen. 's middags voor een groep tieners. En het enige waar ik over aan het preken was tegen deze kinderen en tieners was, God is goed. En ik was er zo van aan het preken geweest dat ik op een gegeven moment aan het eind van mijn droom dacht, ik kan maar gewoon beter wakker worden, want ik ben tegen mezelf aan het preken. Wat ook strikt genomen waar is. Ik was de enige die luisterde. Maar In mijn droom was ik zo aan het vertellen: kinderen, God is goed. Er is geen moment dat Hij niet goed is. En het grappige is dat je ook alleen maar hoeft te bladeren naar het begin van de Bijbel, naar Genesis. En je ziet dat God dan alleen maar dingen of dieren en elementen creëert die goed zijn, die Hij oordeelt als goed. Hij zegt dat is tof, staat er in het Hebreeuws. En het grappige is, Hij kan niet anders. Alles wat Hij creëert moet goed zijn. Alles wat uit zijn handen komt, is goed. En daar komt ook nog een ander elementje van God om de hoek kijken. Hij is goed omdat Hij daarvoor heeft gekozen. En misschien klinkt dat raar en ik zal het straks ook uitleggen, maar ik geloof heel erg dat de goedheid van God iets is waarvoor je kiest. Want je ziet ook dat er momenten zijn geweest, ook meteen in Genesis, dat er tegen wordt gekozen. Alles wat Hij naar zijn beeld heeft gecreëerd, kan dus ook kiezen. Wij kunnen kiezen. En dat is ook een kern van mijn paradigma geworden. I choose. You choose. Mensen kiezen. Niet alleen mensen kiezen. Ik weet dat omdat er ook staat dat engelen kunnen kiezen. Zij konden kiezen voor zonde en ondervonden die consequenties dat zij kozen voor zonde heel erg hard. Dat kun je ook bijvoorbeeld lezen in 2 Petrus 2 vers 4. Daar worden engelen die hebben gekozen voor de zonde uitgedreven, weggegooid. Gegooid in de Tarsus uit mijn hoofd. Zelfs als je kijkt naar het kwaad, want we kunnen dan kiezen voor het kwaad. En wij denken dan dat het gaat over de duivel, over Satan, Lucifer. Dat is ook zo, hè? Dat is ook een... Maar er zit ook iets heel bijzonders en aparts, omdat ook de duivel heeft gekozen. En dat lezen we in Ezechiël 28 vers 12. En in de laatste tijd ben ik daar veel meer over aan nadenken. Omdat er allerlei series zijn op Netflix en op Amazon die gaan over Lucifer. Er is een hele serie over Lucifer gemaakt, dat misschien toch ook wel een beetje een aardige manier is. Dat er misschien ook wel een moment is dat Lucifer mag regeren. Er zijn series over predikers die worden gedemoniseerd onder invloed van demonenkeuzes maken. Dus ongelooflijk veel waarin we nu voorbeelden krijgen over hoe Satan zou kunnen werken of hoe Satan misschien is. En nou, op dat moment grijp ik weer terug naar de Bijbel, want dat is voor mij de bron van wijsheid en waarheid. Nou, zelfs Satan staat er dus in Ezechiël 28 vers 12, was gemaakt om te schitteren. Hij staat letterlijk een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Nou, dat is wat. Hij was onberispelijk in alles wat hij deed, tot het kwaad vat op hem kreeg. Kun je lezen in vers 15. Letterlijk staat hier, hoogmoed kwam voor de val. Het grappige is dus dat het kwaad kreeg vat op hem, op Lucifer. Kwaad was er dus. Maar kwaad is dus iets waarvoor God niet kiest. Want dat lezen we weer in Johannes 1. Waarin staat, in dat eerste hoofdstuk van Johannes, blijf ik ook op terugkomen, blijf ik ook herlezen. Het perfecte licht sluit elke vorm van duisternis uit. In Johannes 1 staat deze getuigenis zelfs, voor een ieder die nog twijfelt, als je zit te luisteren, dat je denkt, hoe werkt dat? Het licht schijnt in de duisternis, staat daar. In de duisternis heeft het niet kunnen overnemen, heeft het niet in haar macht gekregen. Duisternis heeft dus macht, maar heeft geen vat op ons redder, omdat hij anders kiest. Hij kiest anders dan Lucifer. Hij kiest om enkel licht te zijn. Hij kiest voor enkel goedheid. Hij is tof. En ook dat geeft mij dus rust. Het geeft mij een andere blik op het hier en nu. En dus ook alweer op mijn toekomst. Ik ben een toekomstgericht mens. Als God nu goed is en in hem is enkel licht. En als ik me dan vastklamp aan hem, krijgt de duisternis ook geen vat op mij. Niet nu en niet in de toekomst. Ook al wordt het duisterder om ons heen. Ja, betekent dat dan dat ik geen duisternis zal kennen in mijn leven? Ja, nou, ik heb al lang genoeg geleefd om te zeggen dat dat zeker niet zo is. En laten we eerlijk zijn. Deze wereld is een donkere plek. Wij leven, we zijn niet van deze wereld, staat er zo mooi in de Romeinenbrieven. Maar we leven wel in deze wereld. En in deze wereld zijn er mensen die kiezen. Mensen die kiezen voor het kwade, want dat is er. Het kwaad heeft macht, dat hebben we gezien. Het is een wereld vol verbrokenheid, vol verdriet, van ziekte en van ellende. Wij kiezen soms ook. Wij kiezen soms ook tegen God of voor God. Het is absoluut niet dat jij door je keuzes het moeilijk hebt. Het is gewoon zo dat wij nu nog niet leven in een paradijselijke toestand. maar wel in het koninkrijk van God. Want dat kunnen we weer lezen bijvoorbeeld in Psalm 23. Al loop ik door een dal van diepe duisternis. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Er is altijd troost en er is altijd regie. En er is altijd kracht in hem. En ja, al is de hele wereld donkerder aan het worden. En dat zie je ook echt. We zien wat er gebeurt in Afghanistan. We zien wat er gebeurt met invloeden van een ziekte om ons heen. Het lijkt alsof we steeds dieper in die tonen, in die kleuren van de nacht duiken. Ja, dan hou ik me toch weer vast in die preek die mijn vader lang geleden vlak voor die uitbraak van COVID heeft gedaan. En waarin hij zei, dan blijf ik in Gozer. Ik blijf in dat land wat God me heeft gegeven. Ik blijf in het koninkrijk van God. Want daar brandt nog licht. En waarom brandt daar nog licht? Omdat God daar is. Omdat God zijn bescherming heeft. Omdat het bloed van het lam aan die deurposten zit. En weet je, dan kom ik ook meteen bij mijn laatste overtuiging die ik nu wil noemen. Want ik zei, ik zou er 3 doen. Dan heb ik er 2 gedaan, hè. Ten eerste, God is toch veel sterker. Dat is die ook, amen. Ten tweede, God is goed en in hem is licht. Nou, en dan de derde, die komt eraan. Ik vertrouw erop dat hij mij verbergt als dat nodig is. En waarom ik dat vertrouw? Is omdat ik ervan overtuigd ben dat hij innig veel van mij houdt. Ik ben ervan overtuigd dat hij mij eerst heeft lief gehad. Al zo lief had God de wereld, al zo lief had God mij. Daarbij wil ik niet naar die teksten gaan. Hoewel die natuurlijk gewoon sterk zijn. Die tekst uit Johannes die ik net noemde van al zo lief had God de wereld. Maar ik wil met jullie gaan naar Hooglied. Omdat dat wel zo'n boek is waar we te weinig vind ik in bladeren. Maar ik kan elke keer weer ontroerd worden als ik in Hooglied 2 lees over mij. Over mijn geliefde, de rol die ik heb als bruid. En hoe Jezus daar dan als bruidegom op reageert. En in Hooglied 2 gaat het over een bruid die nog verborgen is. En ik zal jullie voorlezen vanaf vers 8. En daarin staat, zegt de bruid, hè, hoor mijn lief, kijk, hij komt springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. En kijk, hij staat al bij de muur en hij blikt door het venster en hij tuurt door de spijlen. Dus dat vertelt wat over ons. Hè? Het vertelt wat over de muren die we soms om ons heen hebben. Het vertelt wat over dat we soms wel alleen maar een venster hebben, maar er zitten dan van die spijlen. We voelen ons soms helemaal verborgen en opgesloten en weg. En dan is het niet dat onze geliefde, Jezus, een soort van schoorvoetend of moeilijk of vechtend of ik hoop maar dat ik het haal. Hij springt over de bergen, hij danst over de heuvels. Het is voor hem helemaal niets, hij komt er gewoon aan. En dan vanaf vers 10. Mijn lief, zoals Jezus in dit geval, roept mij toe, sta op vriendin. Oh, dat is toch leuk dat wij vriendin genoemd worden al meteen. Mooi meisje, kom. Dat raakt me dan ook altijd. Ik denk, oh mooi, wij zijn mooi voor hem sowieso. Kijk, de winter is voorbij, staat in vers 11. Voorbij zijn de regen, zijn weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld en nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land en de vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Vijgenboom staat in de Bijbel heel vaak voor je bestemming. Voor de dingen waar je vruchten in mag dragen. Voor de vruchten die je voortbrengt. Dat is toch mooi eigenlijk, dat je bestemming en waar je je kwaliteit in hebt, dat het helemaal vol vruchten hangt. De wijnstok, prachtig beeld van Jezus, maar ook zo genieten, rankt en geurt. En dit stuk heeft het over een nieuwe tijd die aanbreekt. Hoor je dat? Een nieuw seizoen in je leven. Een seizoen waarin je eerst achter die muur stond en weg was. En nu mag je naar buiten komen. Je mag genieten van al het goede. Dan zegt Jezus in vers 13 verder, sta op vriendin, mooi meisje kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien. Laat mij luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk en je gezicht zo bekoorlijk. Ja, dat kun je toch niet lezen zonder ontroerd te raken. Zonder te denken, wat een mooie dingen staan toch in de Bijbel. Nou, als je leest over vers 14 en je kijkt ook wat verschillende interpretaties bij. Dan staat er eigenlijk dat je niet uit angst in die rotskloof zit. Van, oh, ik hoop maar dat ik het overleef. Maar dat je daarin verborgen bent, beschermd bent, verscholen bent, weggezet bent voor betere tijden. We zijn dus niet Alleen als kerk gegrond en gevestigd op de rots, hè, die Jezus is. Maar we zijn ook verborgen in hem als hij denkt, oh, nu wordt het spannend voor Marusha, nu wordt het spannend voor Marije, of nu wordt het spannend voor Anja, of nu wordt het spannend voor wie dan ook. Dan word je verscholen in de bergwand, dan word je verborgen in hem. En als de winter dan voorbij is en een nieuw seizoen breekt dan aan, en dan komt hij ons dat vertellen. Dan komt hij moeite voor ons doen. En dan weet je ook dat het veilig is. Waarom weet je dat het veilig is? Omdat hij vanuit liefde komt. Hij komt vanuit enthousiasme. Hij vindt het heerlijk om ons te zien. Hij vindt het alleen al heel fijn om naar je stem te luisteren. Hij is helemaal vol bewondering en hij is eager. En zo voel ik het ook heel erg over waar we straks na de zomertijd in gaan stappen. Vanaf september, is ook zo'n mooie oogstmaand, zo'n liefdesmaand, dat je vol vertrouwen uit die rotskloof waarin je veilig verborgen bent geweest, veilig in die bergwand, naar buiten mag komen als God je de hand reikt. Waarom? Omdat hij van je houdt. En doordat hij van je houdt, houdt hij ook jouw tijden in zijn handen. Hij heeft handen van liefde, handen van zorg. Dus er is helemaal niets wat verkeerd kan gaan als je luistert naar die uitnodiging van God. En als je dan soms even verborgen hebt gezeten, is dat ook voor jouw bestwil. Is dat ook om je te beschermen? Want in die kern zit mijn overtuiging. Hij houdt van mij. Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij, zegt Hooglied zo mooi. En zo kom ik bij mijn paradigma, mijn hele lens waardoor ik naar de wereld kijk. En eerlijk is eerlijk, er zitten nog allemaal grote overtuigingen, maar deze drie zijn ontzettend groot. En vanuit dat paradigma kan ik niet anders zeggen dan dat ik thuis ben. Als hij toch veel sterker is. En hij is altijd goed voor mij. En hij heeft mij eerst lief gehad en dat beweegt hem naar mij toe. Dan is het home is where the heart is. Mijn hart ligt bij hem. Ik ben werkelijk thuis bij hem. En dat hele paradigma, daarmee kies ik. Omdat ik weet dat ik thuis ben bij hem, oordeel ik anders. Kies ik anders. Groei ik anders en ben ik ook anders onderweg. Ik ben niet onderweg naar een ander thuis. Ik ben niet onderweg om het zoeken van liefde. Ik ben niet onderweg omdat ik op de vlucht ben, want ik ben bang voor sterkere mensen. Ik ben niet, ook niet onderweg omdat ik op zoek ben naar een beetje genade en een beetje goedheid. Want al die dingen heb ik. Ik heb de vaste zekerheid, hij is toch sterker. Ik heb de vaste overtuiging, hij is goed voor mij. En ik heb het vaste geloof dat hij van mij houdt, alsof ik de enige ben op deze planeet. En dat maakt mij zeker en veilig en gedragen, want mijn thuis, ik ben al thuis bij hem, hij is er. En jullie zijn dat ook. En dat is een ongelooflijke genade, maar dat geeft ook een ongelooflijk een soort van rust en shalom en plezier. Het is een voorrecht. En daarmee wilde ik ook afsluiten. Want dat kun je ook lezen in Romeinen. Romeinen 8. Dus het blijft natuurlijk een fantastisch mooie brief. En daarvoor staat al, in Romeinen 8 wil ik vanaf vers 38 lezen. Maar daarvoor staan al, wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, zo'n tekst moet je soms weer even lezen, 's ochtends, dat je denkt, ja, helemaal niets natuurlijk. In dit alles zullen wij zegen vieren, staat in vers 27, glansrijk, omdat hij ons heeft lief gehad. Maar ik wil lezen met jullie vanaf vers 38 en daarin staat, ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Wat een overtuiging. Prachtig. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wij kunnen in beweging komen omdat we altijd al thuis zijn. En dat paradigma, die gedachte, dat maakt dat ik nu volop wil leven. Dat ook volop durf. En als ik twijfel, als ik val, als ik stomme dingen doe, dat ik dan elke keer weet, ja, maar hij is er. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En dat het ook nu mij hoopvol stemt naar de komende maanden en naar de toekomst. Straks, lieve Sagaia-familie, als we heel ver kijken of misschien niet eens zo ver, dan zullen we nooit meer zijn gescheiden van hem, van zijn aanwezigheid in volle glans. Dan hoeven we niet meer na te denken over licht of duisternis, want dan is er alleen nog maar licht. Maar nu al kunnen we lopen vanuit die zekerheid, vanuit het paradigma. God houdt van mij. Bij hem ben ik thuis. En ik wil jullie eigenlijk uitdagen, maar ook misschien wel uitnodigen om na te gaan denken over wat is jouw paradigma. Wanneer heb jij een moment dat je een keuze maakt en dat je denkt, hey, wacht eens even, maar dit weet ik zeker. En dat je misschien bewuster nog je keuzes gaat maken en bewuster nog gaat genieten van de dingen die God je geeft. Omdat je zeker kunt toetsen in jezelf, dit klopt, dit past bij mij. Want dit past bij mijn manier van een relatie opbouwen en geloven en groeien met God. En ik wens je voor de komende weken een hemels paradigma. Ik wens je ongelooflijk veel leven en shalom en tof en genieten. En ik wens je vooral een heel dik lachaim op het leven. Op het leven samen met hem in zijn liefde. Amen.